Welkom bij een nieuwe aflevering van de Selfmade Summit podcast seizoen 2. Mijn naam is Stephanie Knors en ik ben medeoprichter van de Selfmade Summit, het business event voor ambitieuze vrouwen. In deze podcastserie luister je naar verschillende talks die zijn gegeven tijdens de Selfmade Summit in september 2021. Dat zorgde voor zo'n flinke dosis inspiratie dat we een aantal sprekers hebben geselecteerd om met jou te delen. Met vandaag. De helft van de Nederlandse vrouwen is niet financieel zelfstandig. Zo, dat is een binnenkomer. Maar het is helaas ook echt de waarheid. Met dit feit in het achterhoofd neemt Judith Sanders, duurzaam beleggingsstratege bij ABN AMRO, ons mee in het vergroten van de financiële bewustwording. Ze maakt tijdens haar talk beleggen bespreekbaar. Want wat is beleggen nou eigenlijk? Welke vormen zijn er? Hoeveel geld heb je minimaal nodig en hoe ga je aan de slag? Pak je notitieboeken maar bij.
Een hele goede middag iedereen. Wat leuk om hier na anderhalf jaar weer eens een keer op een podium te staan. Ik vind het echt, alleen al dat maakt deze dag een feestje. En wat het nog meer een feestje maakt is dat we met vrouwen allemaal onder elkaar zijn hier. Ik vind dat zo leuk om te zien. Fijn dat jullie tijd hebben gemaakt om deze dag te reserveren. En vooral om in jezelf te investeren, want daarvoor zitten we hier. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Judith Sanders. Ik ben samen met mijn aanstaande man, moeder van twee puberdochters en sinds 1994, ik schrok er een beetje van toen het net werd verteld, 27 jaar geleden, begonnen in de financiële wereld. En toen ik destijds bij mijn toenmalige werkgever aangaf dat ik beleggingsadviseur wilde worden, was hij eigenlijk, nou, op zijn zacht gezegd niet heel erg enthousiast. Hij had echt zoiets van, ja, je bent jong, je bent onervaren, maar bovenal, je bent een vrouw. Is een vrouw, wordt een vrouw eigenlijk door mannen, want dat waren natuurlijk de mensen die het meeste belegden, wel serieus genomen? Nou, dat kwam best wel even een beetje aan, maar hij was niet de onsportiefste. En hij zei tegen mij van, ja, ik zie je ambitie, ik zie je enthousiasme. Je krijgt een half jaar de tijd om jezelf het beleggen en de benodigde kennis eigen te maken, maar vooral ook om te laten zien dat jij aan tafel serieus genomen wordt. Nou, uiteindelijk heb ik daar 6 jaar met heel veel plezier gewerkt en heb ik 6 jaar lang eigenlijk bijna alleen maar mannelijke klanten bediend. Alleen maar met mannen gesproken over beleggen. Nou, na die 6 jaar werd ik vermogensbeheerder, ging ik een stapje verder op het beleggingstrapje, om het maar zo te zeggen. Ik werd verantwoordelijk voor effectenportefeuilles, de invulling van deze portefeuilles. En ook hier was weer het aanspreekpunt vaak de man. Overigens, heel leuk vind ik het wel dat u hier in de zaal zit. Dus maar uiteindelijk, daar weer alleen maar te maken met mannen. Nou, op zich kon ik het daar prima mee vinden, maar in dat vakgebied kreeg ik ook wat vaker te maken met wat oudere mannen. En dan kwam het ook wel eens voor dat de man kwam te overlijden. En dan in ene had ik met een vrouw te maken die helemaal niet wist hoe de financiën geregeld waren. Die helemaal niet wist wat beleggen is en die eigenlijk zich heel erg oncomfortabel daarbij voelde. Ik heb letterlijk met dozen, met papieren aan tafel gezeten om met de dames alles door te nemen, uit te leggen en ze hopelijk een beetje verder op weg te helpen. Het is een hele andere generatie dan die hier zit, laat ik dat even voorop stellen. Maar dat deed mij pijn. En toen nam ik me voor, achter iedere man waar een partner staat, ga ik er in ieder geval voor zorgen dat ik die partner ook af en toe eens een keer spreek. Dat ik eens een keer met haar van gedachten wissel over de financiën, met haar van gedachten wisselen over de beleggingen, zodat ze niet onvoorbereid is als ze er alleen voor te komt te staan. En tegelijkertijd zag ik ook dat de samenleving aan het veranderen is. Ik merkte steeds vaker dat ik eigenlijk alleen maar die mannelijke klanten kreeg, meer mannelijke klanten kreeg, maar nooit een keer een vrouwelijke klant. Dat was voor mij het moment dat ik besloot te gaan onderzoeken waarom dat was, maar daarnaast ook workshops beleggen ging geven. In hele kleine schaal. Ik vertelde het net ook even tegen Emily. Ik heb 8 jaar terug bij haar gestaan in Rotterdam voor 25 vrouwen. En dat vond ik een hele mooie opkomst. En we hadden een fantastische avond. En ik hoopte op dat moment dat ik die vrouwen in ieder geval wat extra informatie meegaf over wat beleggen is en wat het voor je kan betekenen. En dat is eigenlijk het begin van mijn derde tak van sport binnen visie en strategie en duurzaam beleggen binnen de bank. Om vrouwen mee te nemen in het beleggingsverhaal, om ze te enthousiasmeren over de mogelijkheden die er zijn. En vooral om ze ook bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn. Nou, laat ik vooropstellen, we zijn echt heel erg op de goede weg als vrouwen. We maken een enorme inhaalslag op allerlei vlakken. Als we kijken naar arbeidsparticipatie, jullie zien nog niet de sheet. Even kijken hoor. Even doorklikken. Ik zie hem bij mij doorgaan, maar ik zie hem op de grote schermen nog niet doorgaan. Misschien dat jullie daarna kunnen kijken, maar ik zal het even uitleggen. Als we kijken op het vlak van arbeidsparticipatie. In 2005 was de arbeidsparticipatie van mannen 74%. In 2020 was de arbeidsparticipatie van mannen 74%. Kijken we naar vrouwen, dan was in 2005 de arbeidsparticipatie vele malen lager. Die was nog geen eens, even uit mijn hoofd moet ik het nu doen, rond de 59%. Inmiddels gaan we richting de 64%. Toen ik begon met werken was het nog maar 51%. We maken dus op het vlak van werken, arbeid een enorme inhaalslag. Dat is positief. Gaan we een beetje verder, dan gaan we kijken naar het opleidingsniveau. Nou, hier zien jullie wat staatjes over het opleidingsniveau. En we zien heel duidelijk dat sinds 2005 bij de mannen, de heren, de jongens op een steeds hoger niveau afstuderen. Op een hoger onderwijsniveau, op hbo-niveau, op wo- en masterniveau. En die percentages toename ten opzichte van 2005, die zijn best fors. Ik ben wat ouder, ik kan de percentages niet meer lezen. Maar in ieder geval, we zien dat echt wel die dat opleidingsniveau steeds hoger wordt. Kijken we een beetje verder, dan gaan we kijken naar de vrouwen. Dan zien we dat sinds 2005 ook bij de vrouwen een trend is. We studeren, of laat ik het anders zeggen, we verlaten school steeds op een hoger niveau. Dat is een heel positieve ontwikkeling. En nu ga ik toch even kijken naar de cijfers, want ik weet dat ze indrukwekkend zijn. 69%, even kijken, 89% van de vrouwen studeert op een hoger niveau af. Als we een beetje verder kijken, dan hebben we het over hbo-bachelorniveau. Dan zien we dat, even kijken, 60% van de vrouwen ten opzichte van 2005 op een hoger niveau afstuderen. Gaan we nog een beetje verder kijken naar wo-masterniveau, dan is dat percentage nog veel hoger. 90% meer vrouwen studeren af op hbo, wo, bachelor, masterniveau. Fantastisch. Want dat biedt natuurlijk ook kansen voor onze toekomst. En als we een beetje verder kijken, dan zijn dit natuurlijk echt goede ontwikkelingen, maar er zijn ook wel wat puntjes van zorg. Ga ik even naar het eerste plaatje, dat is gewoon een leuk weetje. In Nederland zijn er 6,9 miljoen vrouwen ouder dan 20 jaar. Gaan we een beetje verder kijken naar onze financiële situatie, dan zien we dat in 2018 33.000 geregistreerde partnerschappen en huwelijken eindigden. Dus 33.000 huwelijken, geregistreerde partnerschappen gingen uit elkaar. Dat is een hoop. En wat je ook ziet is dat we eigenlijk vaak trouwen met een roze bril op. Of een geregistreerd partnerschap aangaan met een roze bril op. We maken geen goede afspraken over de verdeling van bezittingen, inkomen, bijvoorbeeld het pensioen. Heeft iemand een idee hoeveel wij achteruit gaan, gemiddeld als vrouw, als wij besluiten onze partner te verlaten en geen goede afspraken maken? Heeft iemand van jullie een idee hoeveel in koopkracht wij achteruit gaan? Durft iemand wat te roepen? En als je denkt, het is gek, misschien kan het nog wel gekker. Iemand? Mag ik jou gewoon aanwijzen, noem een percentage. Hoeveel minder je te besteden hebt gemiddeld als je geen goede afspraken maakt na scheiding? De helft. Het is 25% gaan vrouwen in koopkracht achteruit na een scheiding. Mannen gaan 0,2% achteruit. Dus ergens maken wij gewoon geen goede afspraken. Laat dat duidelijk zijn. En de gevolgen zijn enorm. 2 van de 5 gescheiden vrouwen is economisch niet zelfstandig. En we hebben 2 termen. We hebben economisch zelfstandig en we hebben financieel onafhankelijk. Financieel onafhankelijk is een beetje een breed begrip, maar hou het erop dat je als je financieel onafhankelijk bent, dan ben je in staat om je maandlasten te betalen en te voorzien in je levensonderhoud. Hebben we het over economisch zelfstandig, dan hebben we het over een beleidsmatig vastgelegd bedrag. En het bedrag is €960 per maand. Dan ben je economisch zelfstandig, daaronder niet meer. Nou, om even een beeld te hebben, ik denk dat jullie allemaal wel weten dat met €960 per maand kom je niet rond. Kan je al helemaal geen leuke dingen doen. Ben je niet financieel onafhankelijk. 2 van de 5 vrouwen die scheiden hebben dit probleem. Dus dat is best wel een beetje zorgwekkend. Gaan we nog een beetje verder kijken, dan zien we ook dat na pensionering vrouwen 30-40% minder vermogen hebben opgebouwd dan mannen. En dat maakt ons financieel kwetsbaar. We hebben gewoon te weinig buffers opgebouwd om later te kunnen stoppen met werken, om te voorzien in ons in levensonderhoud. En als laatste zien we ook dat vrouwen over het algemeen financieel onzeker zijn. financieel onzeker zijn in de zin van dat we het lastig vinden om beslissingen te nemen. Dat we eigenlijk niet vertrouwen op eigen kunnen als we een belangrijk financieel besluit moeten nemen. De Nederlandse Bank heeft daar vorig jaar nog een onderzoek naar gedaan. En daaruit, nou, ik zal hem heel kort toelichten, was meer keuze, 3 antwoorden, een goed antwoord, een fout antwoord en de ik weet het niet. Heel veel vrouwen zeiden, ik weet het niet. Toen dachten ze, weet je wat, we halen die ik weet het niet eruit. Je moet kiezen tussen goed en fout. En wat denk je? Ze wisten het wel. Maar simpelweg niet durven vertrouwen op eigen kunnen. Dat is zorgelijk. En ik denk dat daar ook wel een hele belangrijke taak voor ons. En als ik het heb over ons, dan is het de financiële wereld. Dan zijn het de banken, de verzekeraars. Wij moeten meer informatie verschaffen over het belang van financiële onafhankelijkheid. En hoe je daar invulling aan kan geven. Dat is onze taak. En die taak is heel belangrijk, want de volgende sheet laat ook zien, vrouwen hebben meer geld nodig. Want als we kijken naar de behoeften, dan zien we dat vrouwen meer geld nodig hebben. En er wordt vaak een beetje om gelachen. Van ja, het zal wel, want ja, meer uitgaven zijn leuke dingen. Heeft er niets mee te maken. Vrouwen hebben meer geld nodig omdat we vaak minder verdienen. De loonkloof met mannen, 14%. We werken vaker parttime. Op het moment dat er een gezin komt of de zorg voor de familie, doen wij als vrouw vaak een stap terug, gaan we minder werken. Dus we verdienen minder in dat opzicht. Hierdoor bouwen wij ook minder pensioen op. En dat is op zich, zou je zeggen, misschien niet zo erg, maar wij vrouwen worden ook gemiddeld 5 jaar ouder dan de mannen van gelijke leeftijd. Dus eigenlijk is hier de conclusie, wij moeten langer door met minder geld. Dus we hebben simpelweg meer geld nodig. Vaak wordt dan gekeken naar sparen. Sparen is natuurlijk een hele goede manier om in ieder geval vermogen op te bouwen. Het biedt een stukje veiligheid. De buffer die we allemaal nodig hebben voor de onvoorziene uitgaven. Door te sparen groeit ons vermogen. En door ons vermogen te laten groeien komen doelen voor later. Misschien extra inkomen of de leuke dingen des levens komen wat dichterbij. Het is heel mooi om met sparen iedere maand een bedrag opzij te leggen en daarmee voor de toekomst wat vermogen te vergaren. En dat wij Nederlanders een spaargraag volkje zijn, dat mag duidelijk zijn. Afgelopen maart stond er op de Nederlandse banken bij elkaar 397 miljard euro op de spaarrekening. Dat is een heleboel geld. En op zich is het ook wel logisch dat mensen daarvoor kiezen, want men denkt, sparen is voorspelbaar rendement. Het is veilig. Het staat bij de bank. Je wil het niet thuis in een doos of in een oude sok hebben liggen. Dus het is veilig. En daarnaast is het ook nog eens een keer altijd beschikbaar. En dat zijn natuurlijk de mooie eigenschappen, zou je zeggen, die sparen met zich meebrengt. Maar gaan we een beetje verder en wat meer kritisch kijken naar wat sparen nou eigenlijk is en wat het je oplevert, dan zijn er wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. En ik heb hier een willekeurig bedrag gehad. Sommige mensen zullen het niet hebben, sommige wel en sommige mensen hebben meer. Maar ik moet ergens een bedrag pluggen om een rekenvoorbeeld te kunnen geven. Ik heb een bedrag van 100.000 euro op een spaarrekening geplaatst. En op dit moment ontvang je op deze spaarrekening geen rente. En ben je in de gelukkige omstandigheid dat je nog een beetje meer geld hebt, dan betaal je zelfs een negatieve rente van 0,5%. Dat geld, dat wil je laten staan voor later. En dan is een periode van 10 of 15 jaar is een hele normale periode om vermogen voor de toekomst op te bouwen. Nou, bij de huidige rentestand van 0% betekent dat dus dat over 10 jaar, of 5 jaar, over 10 jaar en ook over 15 jaar je bedrag nog steeds gelijk is. Nou, denk je misschien, dat is best lekker. Ik ben niks verloren en ik heb toch ook nog steeds mijn geld. Het is weliswaar niet meer geworden, maar het is wel veilig. Kijk je dan een beetje verder, dan moeten we natuurlijk met meer zaken rekening houden. Want er bestaat ook nog zoiets als inflatie. Inflatie, heel simpel gezegd, geldontwaarding. Jouw euro wordt ieder jaar een beetje minder waard. Dat is wat inflatie doet. Volgend jaar kan je iets minder kopen voor de euro. En het jaar erop nog iets minder. En de inflatie die is vastgesteld nu gemiddeld op 1,8%. De centrale banken streven naar gemiddeld 2%. Maar dat lukt al heel lang niet. Het is soms wat lager. Op dit moment is het wat hoger door de coronapandemie en alle bijeffecten daarvan. Maar houd het op gemiddeld 1,8%. En stel voor dat die inflatie de komende 10, 15 jaar 1,8% blijft. dan is je 100.000 na 15 jaar niet 100.000 euro meer waard, maar dan is je 100.000 euro iets meer dan 76.000 euro waard. Dat is best een hoop geld minder, eigenlijk. Wil jij een vraag stellen? Er komt even iemand naar jou toe met een microfoon.
Denkt u dan, dit is toch op basis dat er 15 jaar lang geen rente ook komt op de spaarrekening?
Dat is waar je nu van uitgaat.
Ja, okay.
Ik kan het niet, dat is natuurlijk een aanname. Het is alleen een aanname die ook weer niet heel ver bij de werkelijkheid vandaan ligt. Omdat de rente natuurlijk al heel lang laag is. En de verwachting is dat die voorlopig ook lager blijft. Maar het is een aanname. 1,8% betekent dus dat je teruggaat naar rond de 76.000 euro. Wat ik hier niet bij vermeld heb, is dat als jij in je eentje dit geld hebt, die 100.000 euro, betaal je ook nog eens een keer belasting over je vermogen. Er is een vrijstelling, maar over de overige 50.000 euro wordt ook weer gewoon belasting betaald. Dus als je die hier ook nog bij meeneemt, dan is die 100.000 euro in 2000 euro bij een gelijkblijvend belastingssysteem, bij een gelijkblijvende inflatie, nog maar 73.000 euro. Dus ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, er kleven best wel wat nadelen aan sparen. Waarbij ik nu natuurlijk ook weer heel hard ga benadrukken dat het ontzettend belangrijk is om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven. Geld wat je direct kan opnemen als je auto stuk gaat, als er thuis iets verkeerd gaat. Of je misschien ben je wel ZZP'er of zelfstandig ondernemer en wil je ook een periode kunnen overbruggen. Hè, dat je in je inkomen even terugvalt, dat je het vanuit je spaarvermogen doet. Maar op het moment dat dat niet het geval is, dan heeft sparen echt wel wat nadelen. Het nadeel is dus inderdaad dat je geen rendement maakt, dat je inflatie hebt, dat je vermogensrendementsheffing hebt. Het enige voordeel wat stand blijft houden is dat het altijd beschikbaar is. Dus eigenlijk kan je zeggen, heb je geld wat je niet nodig hebt, wat voor jouw toekomstdoelen is, dan is sparen eigenlijk niet de meest ideale manier om vermogen te laten groeien. Want dat is wat je eigenlijk wil. Je wil je vermogen laten groeien. En dan kom je uiteindelijk gauw terecht bij beleggen. En beleggen is eigenlijk investeren met als doel om in de toekomst financieel voordeel te halen. En dat kan op veel manieren. Je kan investeren in wijn, auto's, kunst, bitcoins. Je kan ook investeren natuurlijk in aandelen, obligaties en beursgenoteerde instrumenten. En dat is waar wij het over hebben. Wij als bank helpen mensen met het beheren van een portefeuille opgebouwd uit beursgenoteerde instrumenten. Nederland is geen beleggingsland van oudsher. Laat ik dat ook maar meteen zeggen. In Nederland op dit moment beleggen 1,6 miljoen mensen. En als je dat vertaalt naar een gezin, zeg maar, dan is 1 op de 5 huishoudens wordt belegd. Dus dat maakt ons nog niet tot echte geroutineerde beleggers waarvan je kan zeggen, iedereen doet het. Kijk je naar Amerika bijvoorbeeld, waar het sociaal stelsel heel anders is, hè, waar geen pensioenopgebouw is vanuit de werkgever, waar vanuit de overheid ook geen AOW is zoals wij dat kennen. Daar zijn mensen veel meer bekend met beleggen, omdat ze zich al veel langer realiseren dat ze het zelf moeten doen. Wij zijn gewoon wat dat betreft een beetje verwend. Maar dat is ook prima, maar dat verandert. Het sociale stelsel kalft af. We worden steeds minder goed verzorgd door de overheid. We worden steeds minder goed verzorgd tussen aanhalingstekens door onze werkgevers. Werkgevers zeggen gewoon van ja, je bent zelf ook verantwoordelijk voor een stukje pensioenopbouw. En dat maakt dus dat beleggen wel voor veel meer mensen interessant wordt om voor de toekomst vermogen op te bouwen. En dan al gauw loop je eigenlijk bij beleggen tegen een aantal vragen, vooroordelen op die mensen hebben. Mensen vinden beleggen vaak een beetje spannend. Zijn bang voor verliezen. Vinden het ook lastig, wanneer moet ik daar nou mee beginnen? En ook vooral de vraag, en als ik dan wil beginnen, hoe moet ik dat dan aanpakken? Nou, voor wat betreft de vrees voor verliezen, beleggen wordt heel vaak geassocieerd met gokken. Je zet mijn geld in iets en als ik het kwijtraak, ben ik het kwijt. Nou, dat is beleggen niet. Beleggen is wat dat betreft eigenlijk gewoon best heel saai. En als je een aantal basisprincipes meeneemt in je beleggingsbeleid, dan is het risico ook veel kleiner. Dat betekent dus dat je je beleggingen moet spreiden over verschillende beleggingsinstrumenten. En als je dat goed doet, is de kans dat je verliest op de lange termijn veel kleiner. Want je hebt verschillende beleggingsvormen en verschillende risico's. En daarmee is de kans dat je je geld verliest steeds kleiner. Ook over hoe moet ik investeren, vinden veel mensen spannend. Ik wil gaan beginnen met beleggen, maar hoe pak ik het dan aan? Nou ja, dat kan je zelf doen. Hè, als je het zelf leuk vindt en interessant vindt, dan zeg ik, begin eens met kijken wat voor instrumenten zijn. Er verdiep je eens in, wat is een aandeel, wat is een obligatie, wat is beursgenoteerd vastgoed. Hè, en ga daarnaast gewoon eens even de Financiële Telegraaf lezen. Kijk eens op het FD. Hè, er is voldoende informatie beschikbaar voor ons om je de basisbeginselen van het beleggen toe te eigenen. Er is alleen één voorwaarde, je moet het leuk vinden. Want het is niet iets wat je één keer doet. Als je zelf gaat beleggen, moet je het blijven doen. Je moet jezelf, ja, je bent het aan jezelf verplicht dat als je gaat beleggen, dat je dat bij gaat houden. Dus dan moet je het ook leuk vinden. Nou, prima, als je dat dan vindt, dan kan je prima zelf beleggen. Maar vind je het niet leuk of vind je het spannend, dan is het misschien wel verstandiger om een beetje hulp te gaan vragen. En hulp kan zijn dat je advies vraagt. Hè, maar hulp kan ook zijn dat je uiteindelijk ertoe besluit om je geld uit handen te geven in een vermogensbeheersituatie. Waarbij dus een bank of vermogensbeheerder voor jou die beleggingen gaat doen. En dat is wel even leuk om te zeggen. Want we zitten op dit moment zitten een aantal collega's ook hier in de zaal. Hè, die jullie daar alles over kunnen vertellen. Misschien willen jullie even laten zien wie jullie zijn. En hoe, ja, jullie zijn allemaal straks helemaal aan te schieten met vragen over beleggen, de verschillende vormen en de afwegingen die je moet gaan maken. Maar eigenlijk wil ik hier alleen maar mee aangeven, iedereen die geld over heeft, die geld beschikbaar heeft voor de lange termijn, kan beleggen. Je moet alleen een keuze maken. Ga ik het zelf doen? Neem ik een beetje hulp? Of ga ik het laten doen? Het is voor iedereen toegankelijk. En nog belangrijker, veel mensen denken dat je heel veel geld moet hebben om te gaan beleggen. En eigenlijk is het best raar, want ja, je wil juist vermogen opbouwen. Dus je kan ook gewoon met een kleiner bedrag beginnen met beleggen. Je kan ook beginnen met 25 of 50 euro per maand of een paar honderd euro. He, dan zijn er ook instrumenten die wel zorgen dat je voldoende spreiding hebt, dus dat het risico lager blijft. He, die ook wel voor jou, die bij jou passen. En die jou ook mogelijkheden geven om te beginnen met beleggen. En dan als laatste, het moment van beginnen. En dan zeggen heel veel mensen vaak, als de beurs laag is, dan moet je beginnen met beleggen. Dit is een grafiek van de Dow Jones Index, een toonaangevende Amerikaanse beurs in Amerika, vanaf 1900 tot 2020. Nou, ik hoop dat de mensen achterin het ook kunnen zien, maar het is eigenlijk een stijgende lijn. De beurs is in die periode alleen maar gestegen. Er zitten wel wat haperingetjes in, maar die zijn vaak van hele korte duur. Per saldo zien we dat aandelen, want dit is een pure aandelenmarkt, door de tijd heen stijgen. Dus ja, zoek maar eens een moment uit wat ideaal is om te beginnen. Dat is best heel lastig. Dus het antwoord is niet, wij beginnen met beleggen. Wanneer begin ik met beleggen? Nee, het antwoord, begin ik met beleggen wanneer die beurs laag is? Nee, het antwoord is, begin met beleggen zo gauw het kan. Want hoe eerder je begint, hoe langer je de tijd hebt om je doelen te bereiken. En dat tijd is ook een risicoreducerende factor. Dan kan het een keer omlaag gaan. En dan zal het een keer heel hard omhoog gaan. Maar per saldo zie je dat je beleggingen door de jaren heen in waarde zullen gaan toenemen. En dat is het meest belangrijke. Het moment van starten is niet het belangrijke. En als je twijfelt, kan je bijvoorbeeld ook zeggen, ik ga bijvoorbeeld maandelijks een beetje beleggen. Iedere maand een bedrag inleggen zorgt er ook voor dat je een keer op een lage beurs instapt, op een hoge beurs instapt. En dat je eigenlijk veel minder gevoelig bent dus voor die malle grote golfbewegingen die we hebben gezien in het verleden. Vorig jaar maart ging de beurs heel hard onderuit. Inmiddels tikken we vandaag 800 punten aan op de AEX. Alsof er niets gebeurd is. Maar ook eerder in het verleden hebben we natuurlijk dalingen en harde stijgingen meegemaakt. Maar de mensen die het gedurende de tijd vol hebben gehouden en gewoon consequent door zijn gegaan met beleggen, die hebben een prima resultaat. Wat wel heel belangrijk is bij beginnen met beleggen, is dat je een plan hebt. Ga niet zomaar beginnen. Investeer ook niet zomaar in iets. Maak een plan. En het plan heet de beleggingsstrategie. Iedereen heeft zijn eigen doelen. Iedereen heeft zijn eigen risicohouding. Iedereen heeft zijn eigen beleggingshorizon. En uiteindelijk is het de kunst om, als je gaat beleggen, de beleggingsportefeuille zoveel mogelijk te laten aansluiten bij jouw persoonlijke doelen. Niet van de buurman die heel veel succes heeft geboekt op een bepaalde manier. Niet van de buurvrouw. Niemand anders. Alleen van jouzelf. En de beleggingsstrategie is eigenlijk, als je die goed uitstippelt, dan heb je de grootste kans om jouw doelen te bereiken. En eigenlijk zie je in deze omgekeerde piramide de volgorde van belangrijkheid in de beslissingen. En de eerste beslissing die je moet gaan nemen is, hoe wil ik beleggen? Wat wil ik bereiken met mijn beleggingen? Dus ga bepalen van, hoeveel geld heb ik? Wat is mijn doel? Maak het concreet. Noem een bedrag. Wanneer wil ik het bereikt hebben? En als je dat die drie hebt, dan kan je eigenlijk gewoon terugrekenen hoeveel rendement heb ik eigenlijk nodig in die periode. Er zijn allemaal mooie tools voor in de jaren die ik heb om het te bereiken. En dan komt er wel een volgende vraag. Als de uitkomst is, je hebt 5% rendement nodig, dan betekent dat dat je wel aandelen nodig hebt. Want aandelen geven wat meer rendement, maar zijn tegelijkertijd ook risicovoller. Vind jij dat prettig als jouw portefeuille een keer daalt? Voel je je er comfortabel bij? Dat is, je hebt natuurlijk het stukje financiële risicohouding. Wat kan ik? Maar ook emotioneel. Wat wil ik? Waar voel ik me prettig bij? En die vraag is minstens zo belangrijk. Kom je tot de conclusie dat je eigenlijk een beetje risicoavers bent, dan moet je misschien iets minder risico nemen. Dat kan betekenen dat je of iets meer moet gaan beleggen, of wat langere tijd moet gaan nemen. Maar dit stuk, dit bovenste deel, dat is bepalend voor jouw profiel, voor de invulling van jouw portefeuille en daarmee ook bepalend voor jouw succes. En dan komt daarna het tweede deel, dat heet de tactische allocatie. Dan hebben we het over, gaan we iets meer of minder in aandelen dan binnen ons profiel, iets meer of minder in obligaties dan binnen ons profiel. En dat hangt meer af van de marktomstandigheden. Maar die twee samen, 70% van de kans op succes. Dus eigenlijk is beleggen helemaal geen gok. Het is gewoon heel goed nadenken, goed plan maken en consequent vervolgen. Dat is wat beleggen is. Best wel saai. Gaan we naar de derde stap. Dat is de sector en regionale spreiding. Want in dat deel ga je bepalen, ga ik in Amerika, ga ik in Europa, ga ik in de opkomende landen beleggen. En dat besluit kan jij zelf nemen omdat je het interessant vindt, maar dat kan ook voor jou worden genomen. Dat zijn beslissingen die kunnen wij maken, die kunnen jullie zelf maken. Daar moet je ook over nadenken. En dat stukje draagt weer een beetje bij aan het te behalen rendement. En dan pas op het laatste moment, die 10%, dat is eigenlijk, ga ik in Apple of in Microsoft? Ga ik in Heineken of in InBev? Ga ik in L'Oréal of ga ik in een ander bedrijf beleggen? De keuze op titelniveau is eigenlijk de minst belangrijke. Vaak denken mensen dat de keuze voor een bedrijf bepalend is voor het resultaat. Wetenschappelijke onderzoeken, maar ook praktijkervaring wijst uit, 10% van jouw resultaat wordt bepaald door het maken van een keus voor een bepaald bedrijf. Heel veel mannen met name schrikken daarvan. Want die vinden juist die dynamiek op de beurs heel leuk. Het snelle handelen. Het op verwachtingen en ontwikkelingen inspelen. En blijkbaar levert het bijna niks op aan het eindresultaat. Het kost vaak veel meer geld nog. Dat is ook de reden waarom vaak mannen meer kosten maken en daardoor minder rendement behalen dan vrouwen. Maar dat is even een zijstapje. Wel een belangrijke overigens. Maar als je gaat beleggen. Je hebt dus besloten, ik ga beleggen. Je hebt je plan gemaakt. Dan is het natuurlijk ook, vinden wij heel belangrijk, dat je duurzaam gaat beleggen. Want met duurzaam beleggen werk je mee aan een duurzame toekomst, aan een duurzame samenleving. Nou ja, en als we kijken naar de omstandigheden in de wereld, dan hebben we natuurlijk bijvoorbeeld al de problematiek rondom het klimaat. Daar worden we natuurlijk in de laatste weken ook weer helemaal onder bedolven in de media. Dat het eigenlijk gewoon helemaal niet goed gaat in de wereld. En dat het heel erg belangrijk is dat we actie gaan ondernemen. En door te investeren in bedrijven die dit serieus nemen, investeer je dus ook in een duurzame toekomst. En in een duurzame portefeuille worden bedrijven beoordeeld op hoe ze omgaan met fossiele energie. Hoe ze omgaan met grondstoffen. Hoe ze produceren. En dit is dan even het klimaataspect in een duurzame portefeuille. En die noem ik bewust heel erg omdat global warming, het is het grootste probleem van deze eeuw. Daar moet echt heel hard aan gewerkt worden. Maar duurzaamheid is meer dan alleen maar klimaat. Duurzaamheid is ook te vangen in de 17 duurzame ontwikkeldoelstellingen van de Verenigde Naties. 17 losse ontwikkeldoelstellingen die ervoor moeten zorgen dat in 2030 wij in een duurzame samenleving leven. En daar valt klimaat onder, maar daar valt ook armoedebestrijding op onder. Daar valt ook op een verantwoorde manier omgaan met energie onder. Maar daar valt ook gender equality onder. Gender equality, wij als vrouwen weten als geen ander dat we niet altijd op de werkvloer eerlijk worden behandeld. We verdienen minder. Het wordt ons niet heel makkelijk gemaakt om kinderen en zorg te combineren met een werk. Gender equality, SDG 5, is de SDG van de Verenigde Naties waarop bedrijven getoetst worden of zij dit serieus nemen en concreet wat voor stappen ze nemen om daar goed op te scoren. Ook dat is een duurzame ontwikkeldoelstelling. En zo heb je 17 doelstellingen en deze tezamen, die werken aan een duurzame samenleving. En als je belegt in bedrijven die in één of meer van deze doelstellingen een positieve bijdrage leveren, of in ieder geval laten zien dat ze het meenemen in de bedrijfsvoering, of nog liever dat ze positieve impact maken, Hè, dat een bedrijf echt kan aantonen op dat doel, hebben wij echt, doen we het gewoon veel beter dan de rest. En dat is meetbaar. Dan heb je impact beleggen. Dan heb je eigenlijk duurzaam beleggen 2.0. En als jij dan belegt op die manier, snijdt het mes aan twee kanten. Je bent voor je eigen financiële toekomst bezig, maar je werkt ook aan een toekomst voor de mensen na ons. Heel belangrijk. En eigenlijk hebben we nu in een notendop, heel kort, heel snel, een portefeuille samengesteld die bij jou past. En dan ben je dus aan het beleggen. En dan is het, en nu verder? He, want die beurs die gaat omhoog en die beurs gaat omlaag. En dan heb ik nog even als afsluitend een filmpje wat laat zien wat de impact is van goede beursdagen, maar ook de impact van slechte beursdagen op het totaalrendement van je portefeuille. En die ook laat zien dat eigenlijk beleggen gewoon rustig afwachten is met een lange termijn horizon. Ik ga het niet helemaal verraden, maar dit is hem.
Is het tijd om aandelen te kopen of moet ik juist uitstappen? Deze vragen krijg ik regelmatig als gevolg van de huidige marktomstandigheden en de toestand van de wereldeconomie. Het antwoord: stap niet telkens in en uit. Blijf belegd. Niet belegd zijn betekent weliswaar de slechtste dagen missen, maar ook de beste. En juist die beste dagen hebben het grootste effect op je rendement. Het is van essentieel belang om op de goede beursdagen belegd te zijn. Het totale jaarresultaat wordt hierdoor grotendeels bepaald. Niet belegd zijn gedurende deze dagen heeft zelfs een sterk negatief effect op het totale rendement. In ons risicoprofiel 4 was het gemiddelde rendement vanaf 2004 tot eind mei 2020 6,4% per jaar. Als klant behaalde je dit rendement als je belegde volgens de door ons aanbevolen strategische en tactische assetallocatie. Stel dat je in eerder genoemde periode alleen tijdens de 10 slechtste dagen van elk jaar niet belegd zou zijn geweest. Dan zou het gemiddelde rendement stijgen tot 19,7% per jaar. Als je aan het begin 100 euro had ingelegd, zou dit zijn uitgegroeid tot ruim 1800 euro. Dat klinkt mooi. Alleen niemand kan inschatten wanneer de slechtste dagen in het jaar vallen. Laten we het omdraaien. Wat zou er gebeuren als je elk jaar de 10 beste dagen zou missen door niet belegd te zijn? Dan verschrompelt het gemiddelde rendement tot min 4,8% per jaar. Het missen van die dagen zou dus zelfs geleid hebben tot een verlies. De ingelegde 100 euro was dan na 16 jaar nog slechts 45 euro waard. Deze voorbeelden laten dus zien dat het totale jaarrendement afhankelijk is van slechts enkele dagen. Omdat je nooit kunt voorspellen wanneer die beste en slechtste dagen gaan vallen, raden we beleggers aan om belegd te blijven. Zo voorkom je dat je de beste dagen misloopt die bepalend zijn voor je totale rendement.
Eigenlijk is beleggen dus best saai als je eenmaal begint. Het is gewoon afwachten, af en toe bijschaven. Maar per saldo is het eigenlijk je blik op de lange termijn houden. En de doelstellingen die je hebt in je achterhoofd houden. Want dat is heel belangrijk. Kijk, je kan beginnen met een plan. Je kan beginnen met een start en een invulling. Maar in mensenleven, ja, er kan echt wel wat veranderen in je situatie. Daarom is het wel verstandig, ik zeg al één keer per jaar, even standaard te kijken van, is mijn plan nog passend bij wat ik voor ogen had? Is er iets veranderd in mijn situatie waardoor ik aanpassingen moet doen? Ik denk dat het altijd een mooi moment is om het even bij je belastingaangifte te doen. Dan pak je alles even in één keer mee. En dan heb je eigenlijk weer eventjes je financiële APK gedaan. En dan kan je verder. Want laten we wel zijn, als je financieel onafhankelijk bent, dan heb je de vrijheid om te leven en te wonen en te werken zoals jij dat wil. Daarom is het wel belangrijk om je financiële doelen te formuleren en concreet te maken. Want je moet een plan hebben. Je kan niet ergens naartoe werken als je niet weet wat je einddoel is. Maak het concreet. En beleggen kan een belangrijke rol spelen in het bereiken van jouw financiële doelen. En als laatste, ja, vrouwen hebben eigenlijk alle eigenschappen in huis om dit op een verantwoorde manier te doen. Dus ik kan alleen maar zeggen, wat houdt jullie tegen? Begin met beleggen zodra het kan, zodra het bij je past, zodra je financiële situatie goed genoeg is, dat je voldoende geld achter de hand hebt voor onzekere momenten. Maar ga dan zo snel mogelijk werken aan je financiële toekomst, want de tijd met beleggen is je vriend. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en ik hoop eigenlijk dat jullie nog vragen hebben.
Doet mijn microfoon het? Ja. Oh, hij doet het. Ja. Kom lekker zitten, want er zijn al een aantal vragen voor jou binnengekomen. Er zijn ook mensen die online meekijken. En ik krijg die vragen, die krijg ik lekker binnen hier op mijn tablet. Zijn er ook mensen in de zaal die nog vragen hebben? Oh, oké, okay, lekker. Goed zo. Nou, dan kan degene met de microfoon misschien alvast naar iemand toe lopen. En dan ga ik je een vraag die online is binnengekomen van Celine. En je hebt al een paar keer gezegd, beleggen is eigenlijk best wel een beetje saai. Maar Celine, die wil graag weten, hoe lang zou jij je beleggingen laten staan?
Ja, dat is een hele logische vraag. Yeah. Maar eigenlijk moet je het omkeren. Kijk, laat ik vooropstellen, een doel nu stellen voor over 2 of 3 jaar... dan is je horizon heel kort. En dat maakt eigenlijk dat je heel erg afhankelijk bent van wat er nu op de korte termijn gebeurt op de beurs. En ik gaf het al een paar keer aan. Ja, bij beleggen is tijd wel je vriend. Hoe langer je de tijd hebt om je doel te bereiken, ja, hoe meer risico je kan nemen. Dus heb je nu een doel over 3 jaar, dan kan je eigenlijk maar heel beperkt risico nemen. Want je wil natuurlijk een grootst mogelijke kans om je doel te bereiken. Daarom is het ook zo belangrijk om je doel concreet te maken. Door te zeggen van, ik heb nu een bedrag tot mijn beschikking en ik wil over, bij wijze van spreken, 5 jaar een wereldreis maken. Dan moet je gaan uitrekenen, wat heb ik nodig om die wereldreis te maken? En dan moet je gaan berekenen, welk rendement, welke winst moet ik maken om daar naartoe te komen? In dit geval is 5 jaar nog steeds vrij kort. Dus je moet wel gaan werken met een beleggingsinstrument wat wellicht wat meer oplevert dan een spaarrekening, maar minder dan aandelen, want aandelen zijn weer risicovoller. Maar die zijn er. Er zijn ook andere instrumenten, obligaties, die wat minder rendement geven, maar ook wat minder risico met zich meenemen. Heb je een doel wat groter is, waardoor je meer rendement nodig hebt, dan heb je ook wat meer tijd nodig.
Ja.
Dus eigenlijk is het de antwoord op de vraag is, je moet weten wat je moet bereiken. Dan moet je berekenen, wat heb ik nodig? En dan weet je hoeveel tijd je...
Ja, maar ik proef wel dat je zegt, 3 jaar, 5 jaar, dat is eigenlijk sowieso wel aan de korte kant.
Ja. Ja.
Dus wat is dan een goede periode? Hebben we het dan over 10 jaar, 15 jaar?
Ja, als ik over beleggen spreek, dan heb ik het echt over beleggen met een doel, dan hebben we het altijd wel over 10 jaar.
Ja, ja. Oké. Okay. En voordat we naar de vragen gaan in de zaal, ik ben zelf eigenlijk nog wel even benieuwd naar, als je daar iets over wilt delen, hoe risicovol jij zelf bent.
Ja, dat is een hele goeie. Het grappige is, ik maak even een klein bruggetje. Er wordt vaak over vrouwen gezegd dat ze risicomijdend zijn.
En ik heb daar een beetje... iemand echt nee knikken.
Precies, ik heb daar een beetje moeite mee. Want ik ben niet risicomijdend, ik ben risicobewust. Ik wil gewoon weten, waar begin ik aan? Wat zijn mijn kansen en wat zijn de risico's? En dan kan ik een goede afweging maken over of ik dat wel of niet wil. En als ik dat goed inzichtelijk heb, dan ben ik eigenlijk best wel bereid om risico te nemen.
Ja.
Maar misschien even een privé voorbeeldje. Ik ga verhuizen. Ik heb een nieuw huis gekocht. Ontzettend blij mee.
Gefeliciteerd.
Over 2 jaar is het klaar. En ik heb ook nog een huis wat ik moet gaan verkopen. En het is heel interessant wat voor dynamiek er op gang komt als je daar met mensen over gaat praten. Want ik heb namelijk besloten dat mijn huis volgende maand verkocht in de verkoop gaat. Laat ik zo zeggen. In de verkoop gaat. En hopelijk is het over 2 maanden gewoon verkocht. Ik vind die 2 jaar... vind ik een hele korte tijd om in een markt die best wel wat, laten we zeggen, overspannen is misschien niet het goede woord, maar er is wel een hele harde stijging geweest. En alle seinen zijn eigenlijk dat het nog verder doorgaat. Maar ik ben toch een beetje huiverig. En ik vind, in die 2 jaar kan ik het niet goed maken. Als er om wat voor reden die huizenmarkt een stapje terug doet, wat kan gebeuren, wat ook helemaal niet erg is en wat ook heel logisch is, dan wil ik dat niet, daar wil ik geen last van hebben. Dus ik pak gewoon nu wat ik nu heb, omdat ik nog een hele korte tijd heb voordat het echt moet gebeuren. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de manier waarop ik ook met beleggen werk. Ik wil gewoon precies weten, wat is mijn risico? Wat zijn mijn mogelijkheden? En als ik het goed inzichtelijk heb, dan ben ik bereid om wat risico te nemen. Maar als mijn beleggingshorizon niet lang genoeg is of ik heb het geld, dan doe ik het niet.
Oké, duidelijk. Komen we daarna bij jou. Ja. Hallo.
Hallo. Ik wilde vragen, want je zei dat de titel in de beleggingsstrategie, dat de titels waarin je investeert eigenlijk niet zo belangrijk is. Hoe sta je dan tegenover indexfondsen?
Je hebt het over ETF's, over trackers, over passieve beleggingsvormen. Ja, op zich sta ik daar best heel positief tegenover. Laat ik vooropstellen, je kan beleggen op heel veel manieren. En er is niet per se een goede of een verkeerde manier als je een bepaalde aantal principes in je achterhoofd houdt. En een van die principes is spreiding. En koop je een indexfond, dan koop je spreiding. Koop je een AIX-tracker, om het maar even zo te zeggen, dan koop je 25 bedrijven die in de AIX zitten. Dus qua spreiding zit je goed. persoonlijk denk ik dat als je begint met beleggen, dat het een hele mooie manier is om die spreiding te kunnen kopen. Maar ik ben een actieve belegger en kijk wat dat betreft wel naar individuele titels en wel naar individuele ontwikkelingen. Maar dat is een verschil van beleggingsstijl. Het is beide goed. Maar als je het hebt over een portefeuille zoals wij die samenstellen, dus een actieve portefeuille die bestaat uit verschillende beleggingsinstrumenten, uit verschillende regio's, dan kiezen wij dus wel voor die individuele titels, daar waar mogelijk. En waar het niet mogelijk is, kunnen dus indextrekkers of ETF's gekocht worden.
Dankjewel.
Is het met je antwoord op je vraag?
Ik had je voorbeloofd en dan gaan we daarna naar jou toe. En daar is de microfoon.
Hoi, ten eerste super bedankt dat je dit onderwerp aanhaalt. Ik denk dat dit echt ontzettend belangrijk is voor heel veel vrouwen om hier bewust van te worden. Ik ben zelf vorig jaar begonnen in november met €250 en ik heb nu een portefeuille van bijna €7000. Daar ben ik best wel trots op. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij persoonlijk spreidt. Dus hoe heb jij die percentages opgesplitst?
Als je het echt hebt over individuele titels, dan vind ik het belangrijk dat je iedere titel zeg maar tussen de 2 en de 5,5%, 6% ja, ruimte geeft. En dan ga je ook vaak een beetje werken vanuit een basis. Hè? Dat je hebt natuurlijk bepaalde bedrijven die een wat defensiever karakter hebben. Die hebben vaak een wat een grotere weging. Of bedrijven die wat meer kansrijk zijn, die hebben ook een wat grotere weging. En bedrijven die wat offensiever zijn of wat meer risico, daar doe je vaak een wat kleinere weging. Dus als je het echt hebt over individuele titels, en ik ga ervan uit dat je dat doet, dan kan dat een manier van werken zijn die passend is en die ik zelf ook in het verleden als vermogensbeheerder altijd heb aangehouden.
Oh.
Spreiding is wel echt ontzettend belangrijk. Laat dat voorop staan. Vaak hebben we de verleiding dat we zien een kans. Er gaat iets heel erg goed. Daar willen we van profiteren. Dan wordt al gauw dat we denken, nou, dan gaan we daar wat extra in beleggen. Wees daar gewoon heel voorzichtig mee. Het is echt ontzettend belangrijk dat je goed spreidt.
En spreid je dan vooral in die individuele bedrijven of titels? Of meer per sector, zeg maar? Dus dat je bijvoorbeeld techsectoren of vastgoed, et cetera.
Nou, kijk, als ik het heb over de proposities van de bank, hè, want daar moet ik vanuit praten. Hè, dan kijken wij natuurlijk eerst naar beleggingsvorm. Hè, je hebt natuurlijk obligaties, aandelen. We hebben natuurlijk beursgenoteerd vastgoed. We hebben grondstoffen. Dat zijn zeg maar de beleggingscategorieën. En dan ga je kijken naar sectoren. En dan ga je dat weer spreiden over sectoren. Ga je weer spreiden over verschillende over verschillende bedrijven. En zo wordt het eigenlijk steeds meer. En dat is ook precies die omgekeerde piramide. Je maakt eerst de grote beslissingen. Hoeveel procent in aandelen, hoeveel procent in obligaties, hoeveel procent in andere alternatieve beleggingen. Dan ga je kijken van oké, welke regio, welke sector gaan we kiezen. En dan pas ga je eigenlijk in stukjes hakken naar individuele titels. Of beleggingsfondsen, want die nemen we ook op. Niet iedere sector is even goed te spelen. Of niet iedere regio is even goed te spelen voor onszelf. Dan kies je voor een beleggingsfonds. Of zelfs voor een ETF of zo'n tracker waar we het net over hadden. Dat kan dan dé manier zijn om op een verantwoorde manier in zo'n segment te beleggen. Dus een portefeuille bestaat vaak uit heel veel verschillende beleggingsvormen en verschillende titels.
Oké, dankjewel.
Dankjewel voor je vragen. Ik had nog één vraag net beloofd aan iemand. Oh ja, aan jou. En ja, sorry, ik moet een beetje op de tijd letten. Maar misschien kunnen we afspreken. Dat hadden we net ook al met de eerdere spreker gedaan. Dat mochten er nog vragen zijn. Dat ze je via Instagram even een DM sturen. Of zo meteen.
Volgens mij ik ben heel onbescheiden. Had ik net even mijn Instagram, mijn LinkedIn en mijn e-mailadres. Ik heb alles neergezet.
Oké.
Ik ben gewoon goed te bereiken.
Oké, goed zo. Dan doen we nog één vraag van jou. Ja.
Sowieso bedankt voor deze talk. Dat is echt super interessant. Ik had wel een vraagje. Ik hoorde je een aantal keer over obligaties. Maar van wat ik heb gehoord, heb je daar nu heel vaak ook een beetje negatieve rente op.
Ja.
Is het dan wel verstandig om daar in te stappen? Of?
Nou ja, kijk, obligaties.
Ik heel eventjes, want even voor de dummies, zeg maar. Ja. Kan je eerst even uitleggen wat een obligatie is?
Ja, precies. Daar wilde ik eigenlijk even mee beginnen, want het is een verzamelnaam. Een obligatie is een verzamelnaam. In feite leen je geld uit aan een staat of aan een onderneming en daarvoor terug krijg je rente. En vaak is de looptijd vast. Hè? De lening loopt 5 jaar, 10 jaar of afhankelijk van de afspraak die gemaakt is bij de emissie. Maar je weet in ieder geval, ik leen een bedrag uit en ik krijg even voor de simpele varianten een vaste rente terug. Want ook daar staan heel veel varianten in. Waar staat of valt de rente die je ontvangt bij de betrouwbaarheid van het bedrijf of de staat aan wie jij je geld uitleent. Leen jij je geld uit aan de Nederlandse staat of aan de Duitse staat, dan is de rente die jij ontvangt inderdaad nul of zelfs negatief. Het is een hele betrouwbare debiteur. Zij hoeven zich echt niet te bewijzen. Je krijgt gewoon je geld terug. Nou, als belegging kan je dan zeggen, ja, dat is niet heel interessant, want eigenlijk lever ik gewoon geld in op dit moment. Maar ga jij geld uitlenen aan Spanje of aan Italië, dan wordt het al wat spannender. En dan is die rente iets hoger. Maar zelfs daar, met deze huidige lage rente, is de vergoeding nog steeds niet heel hoog. Maar je kan ook je geld uitlenen aan een bedrijf. En ook voor bedrijven geldt weer. Je hebt bedrijven die heel kredietwaardig zijn en die geven minder rente. Maar je hebt ook bedrijven die minder kredietwaardig zijn en die meer rente geven. Eigenlijk geldt hier, risicorendement gaat hand in hand. Hoe meer jij krijgt, hoe meer risico jij neemt. Ook hier geen goed of fout, het moet een bewuste keuze zijn. Je moet niet denken, oh, 7%, dat wil ik hebben, dat is een fantastische belegging. Nee, je moet denken, 7%, waarom betalen zij mij 7% in een markt waarin nul gebruikelijk is? En is dat een bewuste keuze? Dan hebben we het weer even over risico-avers, risicomijdend of risicobewust. Het is een risicobewuste beslissing als jij vindt dat dat binnen jouw portefeuille past en er bewust voor kiest. Dan kan het een goede beslissing zijn. Ik moet er wel bij zeggen, als wij naar onze positionering op dit moment kijken, dan zijn we onderwogen in obligaties, onderwogen in staats. En de enige hoek van obligaties waar we iets meer in beleggen, dat zijn de obligaties met wat meer risico, met wat meer rendement. En dat is een hele bewuste keus. Maar als tegenhanger staat dus wel dat wij ook wat meer liquiditeiten hebben en wat minder in andere obligaties beleggen. Het is echt een puzzel. Een portefeuille is in feite een puzzel van risico en rendement in alle segmenten die je maakt om tot een geheel te komen wat bij je doelstellingen past.
Dankjewel voor je vraag. Eigenlijk, als ik het jouw boodschap zou samenvatten, dan is het dus eigenlijk, denk heel goed na wat je doel is, wat je wil bereiken en hoe je daar eigenlijk terechtkomt.
Ja,
toch?
Ja, daar komt het wel op neer.
Dankjewel voor je tijd. Leuk dat je er was en bent. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen mensen je dus nog eventjes aanspreken. En leuk dat
en de collega's
mee zijn gekomen. Dus daar kunnen ze ook nog eventjes langs.
Zeer zeker.
Hartstikke goed.
Wil je nog meer tips van vrouwelijke rolmodellen? In het voorjaar van 2023 komt de Selfmade Summit terug. Je vindt alle informatie en tickets die je nu al kunt bestellen op www.theselfmadesummit.com. Tot dan!